gemeenten en allen die met ons verbonden zijn, hier en ook thuis. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Schreur uit Harskamp. Vanavond op dominee G. Doorn uit Vriezenveen om 7:00 voor te gaan in de Westerkerk. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. Vanaf zondag 28 juni zullen de diensten in CCK 2 gehouden worden. Door voorschriften van de overheid mogen de diensten in de Grote Kerk en CCK 2 niet tegelijk beginnen. Daarom zullen de avonddiensten van onze wijkgemeente om 6:30 beginnen in plaats van om 7:00. Zondag 28 juni hoopt voor te gaan 's morgens om 10:00 en 's avonds om 6:30 dominee D.J. Budding uit Nunspeet in CCK 2. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezingen Psalm 147 en de tweede schriftlezing Lucas 2 vers 22 tot en met 34. De te zingen psalmen, Psalm 147 vers 1 en 5, Psalm 147 vers 6, Psalm 27 vers 3 en 5, Psalm 119 vers 3 en 86 en tenslotte Psalm 145 vers 6. In de kerk wordt niet gezongen, de organiste speelt de psalmen zodat u in gedachten kunt meezingen. De jaarlijkse gemeentebarbecue wordt uitgesteld. Wanneer de omstandigheden toelaten, zal deze 29 augustus worden gehouden. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 99 en daarvan het tweede vers.
Onze hulp en al onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht, ja tot in eeuwigheid. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we de dienst voortzetten. En dan dus niet door het zingen, maar dan toch wel door het luisteren en in gedachten en met het hart te zingen. Psalm 147 en daarvan het eerste en het vijfde vers. Psalm 147 vers 1 en 5. En ik zal de versen dan toch even voorlezen. Laat zeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is onze God te prijzen. Betaamt ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en harten treffen. De Heer wil ons in gunst aanschouwen. Hij wil Jeruzalem herbouwen. Vergaren en in vrede doen leven, hen die uit Israël zijn verdreven. En ook het vijfde vers, en dat heeft alles te maken met de preek ook van vanochtend. God wil al het vee steeds spijzen, laven. Hij hoort de stem der jonge raven. Hij heeft geen lust aan mensenkrachten, aan hen die daaruit heil verwachten. De macht van paard en mans vermogen zijn beide nietig in zijn ogen. Aan die vertrouwen op zijn benen wil hij geen gunst of hulp verlenen. 1 en 5 van Psalm 147. Gemeente, luisteren we eerst samen naar de wet van God zoals we die kunnen vinden in Exodus 20, gevolgd door enige versen uit Marcus 12. En zingen we daarna dan weer in stilte met ons hart als het ware Psalm 147, dezelfde psalm. En dan het zesde vers, die ik bij deze eerst nog een keer zal voorlezen. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen. Dat is met eeuwig liefhebben en vertrouwen. Zijn hulp verbeiden of verwachten. En door zijn hand zich laten leiden, die hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig alsmaar door op zijn goedheid hopen. O Salem, Jeruzalem, roem, de Heere der Heren, wil uwe God, o Sion, eren. Dus Psalm 147 en daarvan het zesde vers. Maar luisteren wij samen eerst naar de wet van de Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde lid of geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, en gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En toen een jonge man vroeg aan de Heer Jezus, wat is het grootste, het belangrijkste gebod, toen heeft de Heer Jezus geantwoord: hoor Israël, de Heere onze God, onze Heere is één, en gij zult de Heere uw God liefhebben, uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Zullen wij samen eerst gaan bidden. Heere, gij God van Abraham, Isaac en Jacob, zender van uw enige geboren zoon, de Heere Jezus Christus, die de Heilige Geest, de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft en hem heeft mogen uitstorten, omdat hij op de betaaldag getoond heeft, toen hij in het binnenste heiligdom inging, gezegd heeft als het ware: kijk Vader, mijn handen zijn doorboord, in mijn hoofd zitten nog de littekens van de kroon van de vervloeking, en de wond in mijn zijde die getuigt het, de littekens in mijn voeten, ik heb de prijs betaald. Stort uw geest uit, o Vader, en u, o Vader, hebt het toevertrouwd als het ware aan uw Zoon. En u, o Heere Jezus, hebt hem gegeven op de plaats in Jeruzalem waar de mensen geroepen hadden: weg met Jezus, kruis hem, wij willen onszelf uitleven. En die Jezus staat in de weg om onze eigen goddeloosheid uit te leven en om ons te strelen met onze eigen gerechtigheid. Wij kunnen niks met Jezus. Wij willen geloven zoals wij het willen. En wij willen de wereld dienen aan de kant met Jezus. En toch hebt u op die plaats de Heilige Geest uitgestort. Wat een onbegrijpelijk, onverdiend, genadig wonder. En nou leven we in de tijd na Pinksteren. En we mogen eigenlijk gewoon doortellen. De eerste Pinksterdag, de tweede Pinksterdag. En zo mogen we doortellen tot, ja, totdat het einde van de tijden daar is, Heer Jezus. En u in dat eindgericht uiteindelijk zult tonen wat het verschil is tussen die die u dient en die die u niet dient. Omdat er een gedenkboek voor uw aangezicht geschreven is. En dan komen wij voor u, Heer. En wat is dat allemaal vreemd en moeilijk. In alle kerken en gemeenten is het bijna zo. Wat kunnen we er nou snakken, Heer, om weer te mogen antwoorden, als het ware, met het zingen, ja, in ons hart. En soms zachtjes neuriend, als het ware, maar we willen de woorden toch uiting geven. Wij danken u, Heer, dat we op deze manier het moeten zien, dat het niet gewoon is en dat het een gave is om te mogen zingen. En dat hebben we helemaal niet gezien. Ja, misschien soms wel, en sommigen. Maar het is allemaal zo gewoon geweest, want niemand heeft het ooit nog meegemaakt. En daarom bidden we. Heere, maak ons blij, ootmoedig, blij en dankbaar met al die gewone dingen die horen bij de eredienst, bij het samenkomen. Heere, wij danken u dat we in ieder geval weer kunnen samenkomen. Heere, en tegelijkertijd bidden we voor hen die met ons meeluisteren en verbonden zijn met ons. Heere, wilt u ook regeren in de huiskamers of regeren in de ziekenhuiszalen? Of regeren daar waar we dan maar zijn en waar we ons bevinden en het woord van u kunnen horen? Heere, richt ons hart op u en gedenk ons. En doe ons beseffen, Heere, wie u bent. Omdat we alles van u verwachten. En wat ik net dan ben vergeten te zeggen. Heere, bij het begin, dat mogen wij toch zeggen. Misschien is het niet eens opgevallen. Maar die niet laat varen, die niet loslaat de werken van zijn handen. Heere, dat kunnen wij wel even vergeten. Maar u vergeet dat niet. Doe ons daarop hopen, Heere. O, het is maar goed dat u zo trouw bent. En dat het weer zondag mag zijn, dat u ons achteraan komt lopen. Heer, dat het samenkomen van de gemeente niet afhangt van wanneer wij daar weer eens zin aan hebben en behoefte toegevoelen, maar het is weer zondag. We hoeven niet te denken als het goed is. Het is weer zondag. Het woord van God moet heerschappij hebben. We gaan luisteren. Of we mogen naar de kerk. Maar Heer, we gaan luisteren naar de woorden van u die we hebben gelezen. En wat hebben we al veel gehoord? We hebben al veel gehoord, ook in de psalmen die dan voorgelezen zijn en met ons hart als het ware worden meegedacht. Heer, en dan gaan we straks weer lezen. Dat heilig, heerlijk woord van u. Heer, wilt u heerschappij voeren over ons. En maak ons klein, Heer, onder die grote, geduldige goedheid van u als het ware. De genade van u. En zoek ons op, Heer. En wilt u ons hart verkwikken, versterken, vertroosten, vermanen, openen. Dat u onze harten open ploegen als het ware, dat zaad van het evangelie daarin mag vallen. Dat wij uw eer en uw naam, Heere, mogen zoeken, mogen eren en mogen dienen. Heere, u hebt het gezegd, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Leer ons dan u als het ware op die manier te dienen, tussen aanhalingstekens, door ons door u te laten bedienen als het ware met u. Met uw eigen offer, Heere Jezus, en dat we zo de handen van ons hart, de armen van ons hart omhoog heffen. En met Simeon zullen zeggen: Heere Jezus, ja, dit is het Lam van God en deze Messias. Ik kan niet anders dan hem met mijn vuile handen ontvangen en aannemen. Hem aan mijn hart drukken. En Heere Jezus, boven alles drukt u ons aan uw goddelijk hart, opdat wij beseffen dat wij alleen zo rechtvaardig kunnen zijn door uw genade. En door het bloed wat wast en reinigt van alle zonden. Heere, gedenk de kinderen Wilt u dat geven, Heer, dat juist de kinderen zo vroeg mogelijk u mogen leren zoeken en dienen. En leren liefhebben, Godvrezend te zijn, eerbiedig lief te hebben, kinderlijk te vertrouwen. Wilt u dat geven aan de jongeren? Wat kan de wereld trekken, Heer? En wat zien ze het als het ware? Dat zal vast wel. Dat ze dat voelen aan zichzelf niet bestand tegen die ontzaglijke zuigkracht van de wereld en al die verleidingen. En wat heeft de duivel voor in zijn etalage uitgestald? En wat lijkt het allemaal begeerlijk? Maar het geeft geen vrede. Het geeft geen echte blijdschap. Het geeft niet dat wat wij nodig hebben om te sterven. En dat is wat u geeft, Heer Jezus. Die vrede die alle verstand erboven gaat. Heere, help ons met spreken en luisteren. Gedenk ons, Heere, met de rijkdom van uw goede tierenheid. Heere, we bidden voor broeder Dekker, die deze week gedotterd zal worden. Wilt u hem goed en nabij zijn, Heere? Wat zal hij het ook voelen en wij allen? Heere, wat zijn we maar kwetsbaar, maar wat zijn we afhankelijk van dat alles in ons lichaam en al die organen mogen werken zoals u dat bedoeld heeft, zoals u ons geschapen had. Heere, maar wij bidden u, wilt u hem uw zegen schenken? Om in volle overgave en met vertrouwen, Heere, aan u, met alles te mogen ondergaan. Niet alleen aan hem, gedenk, Heere, zijn gezin, zijn vrouw en gezin en iedereen in deze gemeente. Misschien met sommige dingen die we misschien niet aan anderen vertellen, maar waarmee we zitten te tobben, Heere, dat we het aan u vertellen. En wilt u ons daarom gedenken. Zegen ons, Heere, de burgemeester, die de verantwoordelijkheid draagt ook voor dit dorp, Heere, geef hem uw zegen. We bidden voor onze koning. Wilt u hem gedenken, Heer, met zijn vrouw en dochters. We bidden voor onze minister-president. Wilt u hem helpen, blijven helpen. Heer, dat hij mag regeren bij gratie. Bij de gratie van uw goddelijke grondwet die we zojuist hebben gehoord. Die 10 heilige woorden. Heer, help hem en geef gebed voor hem. In alle kerken en gemeenten, Heer, geeft u dat we bidden zullen. Voor degenen die in hoogheid zijn gezeten. Help hem. En bewaar ons land. En Heere, wat gaat er veel rond. Wat een stemmen. Heere, om de wetten van u aan de kant te schoppen. En om onze eigen driften uit te leven. Heere Jezus, geef ons land niet over aan onszelf. Niet aan ons eigen goeddunken, Heere. Maar wilt u ons vasthouden. Wilt u ons nog intomen, Heere. En dat al uw kinderen, in welke kerk of gemeente ook, uw naam zal aanroepen. Heere, ook voor onze kerk waar u ons een plek in gegeven hebt. Heere, gedenk de synode. En wilt u daarin ook vervullen met uw geest om niet onze eigen ideeën en gedachten over u en uw woord te ventileren, maar om het woord van u na te spreken. Heere, geeft u dat. En allen die daarom ook werken, Heere, in de kerk, ook op de universiteiten, helpen, Heere, om nieuwe dienaren van uw woord op te leiden. Om te mogen zijn, Heere, zoals u dat wilt. Geef zo uw zegen, Heere. Ook bijzonder aan uw volk, Israël, opdat ze de Messias mogen zien, mogen verwachten, mogen liefhebben. Heere, dat bidden. Voor uw kinderen wereldwijd vervolgd, gemarteld, verdreven. Heere, houd u ze trouw. Als het moet tot in de dood, maar gedenk ze. Wees u ze nabij, Heere. Dat vragen we u. Ook voor alle arbeiders in uw koninkrijk, in binnenland, buitenland. Help hen, Heere. Wees u ze nabij, ook in deze tijd, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zijn twee schriftlezingen voor deze ochtend. En de eerste kunnen wij dus vinden in het Oude Testament. In de psalm die we zojuist ook al gezongen hebben. Psalm 107, of gezongen. Ja, ik vergis me nog elke keer natuurlijk. Die we zojuist hebben gehoord. Psalm 147, die zullen we nu ook lezen. En dat met name natuurlijk vanwege een bepaald vers ook. Maar dat vers staat natuurlijk in gebed. In het geheel van die psalm. Het is altijd goed om te weten hoe staat zo'n vers nou beschreven. En wat staat er omheen geschreven. Dus we lezen eerst Psalm 147 en daarna Lucas 12. Lucas 12 uit het Nieuwe Testament. En daar een gedeelte uit. We beginnen dus in Psalm 147 en die luidt als volgt. Loof de Heere, want onze God, de psalmzingen, is goed, terwijl hij lieflijk is. De lof is betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem en hij vergadert Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt hen in hun smarten. Hij telt het getal der sterren. Hij noemt ze allen bij namen. Onze Heere is groot en van veel kracht. Zijns verstands is geen getal. De Heere houdt de zachtmoedigen staande en de goddelozen vernederdheid op de aarde toe. Zingt de Heere bij beurten met dankzegging, psalm zingt onze God op de harp, die de hemelen met wolken bedekt en die voor de aarde regen bereidt, die het gras op de bergen doet uitspruiten, die het vee zijn voeder geeft aan de jonge raven als zij roepen. Hij heeft geen lust aan de strekte des paards, hij heeft geen welgevallen aan de benen van de man. De Heer heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. Zie, dat is ook een mooie definitie van God vrezen, op zijn goede tierenheid hopen. O Jeruzalem, roem de Heere, o Sion, loof uw God, want hij maakt de grendelen uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen binnen in u, die uw landpalen in vrede stelt, hij verzadigt u met het vette der tarwe. Hij zendt zijn bevel op aarde, zijn woord loopt zeer snel, hij geeft sneeuw als wol, hij strooit de rijm als as. Hij werpt zijn ijs heen als stukken, wie zou bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet ze smelten, hij doet zijn wind waaien en de wateren vloeien heen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten, alzo heeft hij geen volk gedaan. En zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Lezen we nu uit het Nieuwe Testament, dus Lucas 12 en dan vers 22 tot en met 34. Lucas 12 vanaf vers 22 tot en met 34. En hij zeide tot zijn discipelen, daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven. Wat gij eten zult, nog wat voor het lichaam waarmee gij u kleden zult. Het lichaam is meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding. Aanmerkt de raven, dat zij niet zaaien, nog maaien, welke geen spijskamer, nog schuur hebben. En God voedt dezelfde. Hoeveel gaat gij de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn, één el tot zijn lengte toedoen? En die gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd? Aanmerkt de leliën, hoe zij wassen of groeien, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u ook, Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. Indien nu God het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, hoeveel te meer u, gij kleingelovigen. En gij vraagt niet wat gij eten of wat gij drinken zult en wees niet wankelmoedig. Want al deze dingen zoeken de volken der wereld. Maar uw vader weet dat gij deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Vrees niet, gij kleinkuddeke, want het is uw vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. Verkoopt het geen gehebt en geeft aalmoes. Maakt u zelf buidels die niet verouderen. Een schat die niet afneemt in de hemelen. En waar het dief niet bij komt, nog de mot verderft. Want waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. Gemeente, we denken vanmorgen na over de raven en de lelies. En wij kijken nog even naar vers 24a en 27a. Natuurlijk wel over meer dan alleen dat, maar dat is als het ware dat zijn de kernwoorden. Hè? Vers 24 aanmerkt de raven. En in vers 27 aanmerkt de leliën, hoewel de nadruk dan wat meer zou vallen op de raven. En wat er is daar nog bij zegt, maar al is deze twee dingen. We gaan eerst nog samen weer luisteren naar een psalm, en dat is dan nu psalm 27. En daarvan het derde en ook het vijfde vers, psalm 27 vers 3 en vers 5, en die zal ik weer even voorlezen. Psalm 27 vers 3. En die luidt als volgt. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog, want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken, verstoppen, beschermen, bewaren in zijn hut. Denk aan de tabernakel. En mij bergen in het verborgen van zijn tenten, op een rots verhogen uit de ellende. Op het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen, zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Verberg toch niet uw oog van mij, o Heer, ik ben uw knecht, zie niet in toorne neer, gij waart mijn hulp. In al mijn zielsverdriet, o God, mijns heils, begeef, verlaat mij niet. Psalm 27, en daarvan het derde en het vijfde vers als voorbereiding op de preek. Gemeente, wij hebben deze psalm gelezen samen en dit gedeelte uit Markus 12 gelezen. Ja, u kent misschien die tekst wel en jij kent hem misschien ook wel als het gaat over die vogels, die raven en die tekst over die lelies. Gaat dat ook niet in Matthäus 5, 6 en 7 zo? Heeft de Heer Jezus ook daar niet gesproken over zulk soort teksten en over bezorgdheid? Ja, inderdaad. Die beroemdste, ik denk wel de beroemdste preek van de Heer Jezus, de bergrede, die dan in zijn volledigheid, in de voor ons ja, grootste volledigheid, in Matthäus 5, 6 en 7 staat opgeschreven, die behelst denk ik de langste preek van de Heer Jezus, aan één stuk door. Voor een groot gehoor, he, ook als je denkt aan de reden in de bovenzaal voor de discipelen, vanuit Johannes 13, daar heeft de Heer Jezus eigenlijk vooral voor zijn discipelen gesproken. Maar wij mochten dat ook wel meelezen. Maar hier, in die bergrede, richt hier Jezus zich tot een hele grote schare van mensen. En in Lucas staat er dan iets uit die bergreden. Hij heeft hem ook zelf beschreven trouwens op een wat andere manier in Lucas 6. Maar daar wordt niet gesproken over die bezorgdheid. En dat heeft Lucas hier in dit hoofdstuk geschreven. En dat doet Lucas nadat hij een hele ernstige gelijkenis geschreven heeft over een man die wel dan heel rijk was, maar ja, niet in God. En heeft de Heer Jezus daar een gelijkenis over verteld. He, hoofdstuk 10, als je iets terugbladert, hoofdstuk 10, sloot de Heer Jezus af met één ding is nodig. Hoofdstuk 11 staat die ontzaglijke, grootse, geweldige tekst dat de Heer Jezus zegt. Allen die om de Heilige Geest bidden, zullen hem ontvangen. En dan hoofdstuk 12, dan gaat het over dat de mensen niet bang zouden moeten zijn, onder andere. Niet bang voor de mensen die toch alleen maar het lichaam zouden kunnen doden. Ja, zo praat de Heer Jezus. Dat is voor ons een beetje vreemd. Zouden denken, ja, alleen maar het lichaam. Ja, zegt de Heer Jezus, want daarna kunnen ze toch niks meer doen. Ja, zeggen we, ja, maar ons lichaam doden, ons leven afnemen, dat is toch alles? Nee, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. En bedenk dat deze discipelen allemaal, ze gaan dan op Johannes na, maar allemaal de marteldood gestorven zijn. Alleen weten we dat het met Judas natuurlijk anders gegaan is. Maar ook Matthias, die daarvoor in de plaats gekomen is, eigenlijk hebben ze allemaal, waarschijnlijk op Johannes dus na, het leven moeten geven omwille van het evangelie en de trouw aan God en zijn koninkrijk. Dat is me nogal niet wat. En tegen deze discipelen zegt de Heer Jezus dat. Niet bang zijn hoor, als je lichaam doden, want daarna kunnen ze toch niets meer doen. Vreest veel meer hem die macht heeft bij de ziel en lichaam te verderven in de hel. Met andere woorden, leer nou telkens weer kijken met dat eeuwigheidsperspectief om te bedenken, maar waar gaat eigenlijk alles om? Ook in dit leven, terwijl we hier op aarde moeten, mogen doen wat we moeten doen, maar probeer altijd te bedenken, het gaat om dat wat wij niet kunnen zien, wat eeuwig is. En de Heer Jezus is daar zo aan het vertellen, en opeens komt er een jonge man en die denkt, ja nou wacht eens even, het is mooi dat de Heer Jezus er is en die weet toch altijd overal het goede antwoord op te geven. Dus hij zegt tegen hem, zeg meester, wilt u tegen mijn broer zeggen dat hij de erfenis met mij zal delen? Hij heeft een twist, hij heeft een ruzie over de erfenis. Je zou zeggen, nou wat is er aan de hand? Is hij bang dat hij te veel krijgt en misschien zijn broer te weinig? Nou daar gaan heel weinig ruzies over, maar hij is bang dat hij te weinig krijgt en zijn broer te veel. En daarom denkt hij, wacht, die Jezus, die heeft gezag, laat ik het eens aan hem vragen. Als hij zegt tegen mijn broer, joh deel die erfenis, eerlijk is eerlijk. Nou ja, dan zal hij vast wel luisteren. Want naar mij wil hij niet luisteren. Zo, denk ik nou, is toch geweldig van die jonge man. Als hij het zo aan de Jezus vraagt. Nou, ja, dat is nog maar de vraag. Natuurlijk, je zou zeggen, het is goed dat hij met die vraag naar de Jezus gaat. Ja, maar dat het nou net dan deze vraag is, hè. Dat het nou net deze vraag is. En de Heer Jezus die geeft een antwoord en dan komt dus die hele ernstige gelijkenis van die man, die rijke dwaas, die wel ontzaglijk veel bezitting heeft en goederen en akkers. En hij denkt, dat kan er gewoon niet meer in, ik kom schuren tekort, nieuwe schuren bouwen. En dan overziet hij alles als het ware en hij denkt, jongen wat heb ik toch veel goederen en mijn akkers en mijn opbrengst. En telkens weer zegt hij, mijn en ik. Maar zijn ziel... die moest dan worden ingeleverd, hè? Die moest worden afgeëist. En daar was hij dan nooit onbezorgd geweest. Nooit echt onbezorgd geweest. De opbrengst van het land, ja. De economie, ja. Ja, wat doet de AIX, ja. Maar wat doet mijn ziel? De koers van mijn ziel, gaat dat omhoog of naar beneden? Zal die opgenomen worden of zal die uiteindelijk in het verderf eindigen? Nooit echt over nagedacht. Hij wist er vast wel van, maar het speelde geen werkelijke rol in zijn leven. En dan zegt de Heer Jezus dat, met die ene bedoeling. Opdat ook die rijke man, die niet rijk is in God, toch God zal zoeken. Want de Heer Jezus zegt zijn woorden altijd met dat doel. Hè, opdat wij de Heer zouden zoeken. En dan zou je zeggen, als de Heer Jezus dat gezegd heeft, dan is het net of de Heer Jezus als het ware in kleinere kring tot zijn discipelen richt. Maar dat is het mooie, wij mogen dat dan toch meelezen. En dan zegt de Heer Jezus, nou kijk, waar gaat het dus om? Als je even denkt aan die man die dan zo bezorgd was om zijn geld. Nee, zegt de Heer Jezus, niet doen. Niet bezorgd zijn, ja, zeg je. Dat is allemaal prachtig mooi gezegd natuurlijk. En ook in die bergen staat het allemaal vast en mooi. En de Heer Jezus, zo natuurlijk, hij zal het goed bedoeld hebben. Want hij is de Zoon van God, hij kan niet verkeerd bedoelen. Maar dat je toch soms denkt, ja, de Heer Jezus heeft natuurlijk geen zorgen zoals ik die heb in mijn bedrijf. En al helemaal in deze tijd niet met die corona. En zeg nou eens eerlijk, met alle zorgen die wij kunnen hebben, over van alles en nog wat. Zeg nou eens eerlijk, als er soms hele nijpende zorgen zijn, kun je dan tegen jezelf zeggen, nou ja, die zorg is dan best groot en ik kan er soms niet van slapen misschien. Maar dat is toch nog heel iets anders dan de zorg voor mijn ziel. Want dat gaat daar bovenuit. Is dat zo? Zijn het soms niet die aardse zorgen die alleen maar met hier en nu te maken hebben, die ons zo bezorgd maken en die ons soms zo doen, ja, soms ook doen roepen en Heere, help. Maar de Heere Jezus die zegt, bedenk het, hè, dat deze gelijkenis het evangelie hieraan vooraf gaat over bezorgd zijn. Waar zou je eigenlijk om bezorgd zijn? En waar gaat het dan echt om? Wel nu, daar komt dus als het ware een soort conclusie van de Heere Jezus en hij zegt tegen zijn discipelen, daarom, dat betekent als je alles vorige bedenkt, daarom zegt hij, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat ge eten zult, nog voor het lichaam waarmee gij uw kleding zult, want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding. Aanmerkt de raven. Let op de raven, zegt de Heer Jezus. Want zij zaaien niet, zij maaien niet, ze hebben geen spijskamer, ze hebben geen schuur en God voedt dezelfde. Hoeveel gaat gij de vogels te boven? Let op de raven. Nou, laten we het vanmorgen dan ook maar eens een beetje praktisch doen. Laten we eens nadenken over die raven. De eerste keer dat een raaf voorkomt in de Bijbel, weet u dat? Dat is in Genesis 8. Noach liet een raaf en een duif uit. En in Genesis 8 vers 7 staat dat geschreven, maar die raaf, ja misschien is hij wel teruggekeerd, maar wij weten dat niet. Die raaf die ging uit en die ging heen en weer, die was, als het ware, je zou zeggen, dat tekende dat beest onrust. En er was geen plek, misschien was er dus ook geen voedsel. Waarschijnlijk heeft Noach gedacht, ja, als dan een raaf, als aaseter, ja, dan vlees eet van doden, ja, dan zal die raaf daar misschien wat eerst iets vinden. Nou, die duif, die was ook uitgezonden en die vindt ook geen rust voor het hol van haar voet en die wordt dan weer in de ark opgenomen. Ja, er staat dan zo heel ja, gedetailleerd beschreven. Noach die steekt zijn hand uit dat venster van de ark en die ark komt op zijn hand zitten en zo neemt hij die duiven mee terug. Maar dat lezen we niet van de raaf. Dat lezen we niet van de raaf, maar er zijn dus wel raven in de ark geweest, zo blijkt dus. En dat kan ook niet anders, want zoals het bepaalt, ook van de reine dieren, maar ook van de onreine dieren, zouden zij worden opgenomen in de ark. Maar dat is de eerste keer dat een raaf voorkomt in de Bijbel. Die uit de ark gaat en uiteindelijk, waarvan wij niet lezen, dat hij dus terugkeert in de ark. Het tweede wat wij lezen over de raaf is dat ze onrein is. Zoals dat geschreven in Lucas 11 vers 15. Dus een raaf is onrein. Mocht dus ook niet gegeten worden. Mocht dus al helemaal niet geofferd worden. En duif. Ja, een duif wel. Jonge duiven, tortelduiven. Was het armenoffer. Die mochten worden geofferd. Was voor de Heer een aangenaam offer. Maar een raaf beslist niet. Mocht niet gegeten worden. En mocht dus al helemaal niet geofferd worden. En dan staat iets heel vreemds, iets heel wonderlijks. En dat heeft ook alles met deze tekst te maken. Daar wil ik straks graag op terugkomen. In Job 39 vers 3 staat geschreven dat God voedsel geeft aan de ravenjongen, de jongen van de raven, als zij tot God roepen. als zij tot God roepen. Ja, en blijkbaar beschrijft de Heer dat als een onderdeel van zijn goddelijke zorg voor de schepping. Want weet je nog, Job die had toch zoveel vragen aan de Heer en zijn vrienden. Nou, die hadden niet zozeer vragen, die hadden antwoorden. Want die konden het allemaal wel uitleggen waarom Job deze verschrikkelijke dingen moest meemaken. Maar toen iedereen uitgesproken was, toen ging Elihu spreken. En als Elihu uitgesproken is, dan gaat God spreken. En als je het boek Job zo leest, als je dat voor jezelf eens een keer gedaan hebt, dan denk je, als je dan probeert voor te stellen dat je het nog nooit gelezen hebt. En nu, ja heren, wat zal nu het antwoord zijn? Want Job wil toch wel antwoord van u. Leg eens verantwoording af, heren, waarom u dit Job aandoet en laat aandoen. En wat gaat de Heer zeggen? Gaat hij er antwoorden? Ja. Hoe? Hij antwoordt door hem 80 vragen ongeveer te geven. Hij zegt, dat is toch geen antwoord? Ja, dat is het antwoord van Job. En in die 80 vragen gaat God als het ware Job rondleiden in heel de schepping. En hij begint bij het begin. Hij zegt, Job, waar was je eigenlijk toen ik de aarde grond? Toen ik begon met mijn scheppingswerk. 6 dagen lang, hè? Gewoon 6 dagen, van 24 uur. 6 dagen lang heb ik mijn scheppingswerk ter hand genomen. Ik sprak en het was er. Waar was jij toen, Job? Vreemd antwoord, zou je zeggen. En zo gaat het helemaal door. Over sneeuw en ijs en wind en regen. En de planeten, de sterren. Maar ook de mensen. De leeuwen. De duiven. En de raven, de verheugelijke vleugelen van de pauwen. Wie heeft die gemaakt, zegt de Heer. En die raven, kijk eens, zegt de Heer. Als de jongen van de raven tot God roepen, geef ik ze voeding. Dat is ook vreemd. Raven, de jongen van raven, die tot God roepen. Ik wil daar zo op terugkomen. Zo noemt de Heer dat. En de Heer zorgt voor deze vogels. En dat is een deel van het antwoord op Jobs vragen. Nou, en op Psalm 147 wordt het ook opnieuw beschreven. Hè, dat vers wat we gelezen hebben. Dus God zorgt, hij voedt dezelfde. Hij zorgt voor hen. Er staat er geen nachtegaal. Of ja, zo'n prachtige duif. Of een arend. Ja, dat was dan ook wel een roofzuchtig beest. Maar dat is dan nog een beetje mooi. Hè? Die wordt in Jesaja 40 ook aangehaald. Dat heeft iets verhevens. Iets indrukwekkends. Maar zo'n raaf? Nee. Het vierde wat wij leren over die raaf. Is dat die zwart is. Echt helemaal zwart. In Hooglied 5 vers 11 staat. Over de ogen van die bruid. En dan zeg maar de pupil. Dat is zwart als de raven. Met andere woorden. Nou ja, zwarter kan niet. Dus een raaf is een zwarte vogel. En dan ook nog een aaseter. Als je leest in Spreuken 30 vers 14. Dan staat er over het feit dat raven de ogen uitpikken. Dus dat is een afschuwelijk iets. Maar zo was zo'n raaf. Zo deed hij dat. Daar begon hij dan blijkbaar het eerst aan. Als hij het aas zou eten. We leren nog iets heel aparts en bijzonders. Waarmee de Heere aan de hand van de eigenschap van de raaf. Zijn eigen macht betoont. Waarom? Hoe dan? In 1 Koningen 17 natuurlijk. Hoe geeft God eten en drinken aan zijn knecht Elia? Nou, door de bekrit. Maar hij moet toch ook eten? Ja, hij geeft hem vlees. Hij voedt hem en dat laat hij brengen door vogels. Nou, dan moet dan natuurlijk in ieder geval vogels zijn die zelf geen vlees eten. Dus dan zouden wij denken, een duif. Nee, raven. God laat raven de koerier zijn van het vlees wat Elia krijgt. Dat betekent, kijk, zegt hij, zo machtig ben ik. Zo'n roofzuchtige vleeseter als die raaf is. Die natuurlijk al het vlees niet voor zichzelf zou houden. Of voor zijn of haar jongen. Die stuur ik om mijn knecht Elia te onderhouden. Dus dat is omdat het zo tegenstrijdig is. Een raaf die vlees weggeeft. Weten wij, wat is God machtig? Dat hij uitgerekend deze roofzuchtige, hebzuchtige dieren gebruikt om zijn kind, een knecht Elia, te onderhouden. Ze wonen soms ook in hele dorre plaatsen. Dat weten we uit Jesaja 34 vers 11 staat. Als God het oordeel had volvoerd over zijn volk, dan was alles één ruïne geworden. En wat voor soort vogels huisvesten dan in die ruïnes? Raven en uilen. Maar ook de raven worden daar genoemd. Ik wil ook iets zeggen over, ja misschien denkt u, ja wat heb ik er allemaal aan, maar dat is toch wel mooi, want de Heer Jezus die zegt het, hè, aanmerk de raven. Die raaf, hè, dus niet verwarren met de kraai, het is dus wel familie van die kraaien en van de kauwen en de roeken, zo weten we. Die is toch nog wel aardig groot, 65 centimeter lang en spanwijdte wel van 1,20 meter. En hij vliegt een stuk hoger dan de kraai door zijn krachtige vleugelslag. En er zijn nog een paar bijzonderheden, die wil ik noemen toch. Die kunnen wij leren trouwens van de raven. Aanmerkte raven. In de herfst en in de winter, dan leven zij in grote groepen bij elkaar. Mooi. In de herfst en de winter. Dan is het koud, dan wordt het moeilijk. En dan leven ze in grote groepen bij elkaar. Dan zoeken ze beschutting bij elkaar. Dan leven ze als het ware als een gemeenschap, om zo door de koude heen te kunnen komen. In plaats van dat mensen soms zeggen, ja, ik geloof ook wel, maar daar hoef ik niet voor naar de kerk als het ware. Ja, nou, in deze tijd is het allemaal anders, maar ja, ik geloof wel in mijn eentje. Dat zoek ik zelf allemaal uit. Heb ik anderen niet meer nodig? Die raven die zoeken elkaar op in de tijden van herfst en winter. En in het broedseizoen, nou, dan hebben ze allemaal hun eigen territorium, hè, wat dan afgebakend wordt. Raven zijn ook met een deftig woord monogaam. Die blijven hun leven lang bij dat ene vrouwtje, bij dat ene mannetje. Die raaf, die onreine vogel nota bene. En er is ook iets heel aparts bekend van raven. Als ze in een gevecht verslagen worden, dan gaan ze om de soortgenoten. Die gaan die raaf die verslagen is in het gevecht een beetje troosten. En zijn veren weer een beetje ordenen en schoonmaken. Apart, zeg, dat vogels, dat God in de schepping, de bezielde schepping, voorbeelden heeft gelegd, ook voor ons. Hè? Aanmerkt de raven. Maar nu de les. Ja, zeg je, want wat heb ik er eigenlijk allemaal aan? Het lijkt wel op biologie. Nee, het is theologie. God zegt, ik voed de raven. God zegt, zoals in Job 39, als de jongen van de raven tot God roepen, dan zal ik ze helpen. Dan zal ik ze voeden. Nou, als God een jonge raaf hoort, hè? Een raaf. Een vogel, waarvan wij dus weten en geleerd hebben, onrein, een aaseter, roofzuchtig, een zwarte vogel. Er hangt, je zou haat bijna zeggen, iets Duitsers om die vogel heen. Maar God zegt, als die jongen van die raven krijschen, krassen, schreeuwen, dan is het alsof ze tot God roepen. En ik hoor ze. Ik zorg voor ze. Nou zeg je, wat heb ik eraan? Nou dit hebben wij eraan. Stel nou voor dat jij nou zo'n soort raaf voelt. En dat je denkt, ach, mijn bidden, wat is mijn bidden nou? Ik schreeuw maar een beetje omhoog en ik weet het allemaal niet meer. En ik overzie de puinhoop van mijn leven en dan roep ik het uit tot God, maar ja, wat is dat nou eigenlijk? Soms dan denk je, ja, die en die, oh, die man, die vrouw, die leeft zo dicht bij God. En dan denk ik, oh, wat, die kan nog eens bidden. Maar ja, ach, mijn gebed, is mijn bidden eigenlijk wel bidden? Wat is dat vreemd, dat God het geschreeuw, het gekras, het gekrijs van die jonkies, van die raven, noemt, bestempelt als roepen tot God. Waarom dan? Ja, maar zo'n beest heeft geen eens een ziel. Nee, ook dat nog. Zo'n vogel heeft geen ziel en die uiting van de jonge raaf om voedsel, dat noemt God tot God roepen. Hoe kan dat nou dan? Juist als je jezelf soms misschien zo zielloos voelt, hè? Zo onbezield. Want ja, je zou zeggen, als je toch goed beseft dat je een ziel hebt, ja, dan moet je toch heel veel bezig zijn met de dingen van God en zijn koninkrijk. Want je hebt een ziel, je leeft voor God en de eeuwigheid. Maar zeg nou eens eerlijk, moet je ook niet heel vaak van jezelf zeggen, ik leef als een beest. Zonder ziel. Alsof ik helemaal niet besef dat ik voor God moet verschijnen. En dat er een eeuwigheid is. Ik leef als het ware alsof deze wereld alles is. Dat je je zo als zo'n zwarte, onreine, aasetende raaf voelt. Een aaseter, hè. Maar dat mocht helemaal niet gegeten worden. Als er een verscheurd dier gevonden werd, dan mocht dat niet gegeten worden. Etend, hè, van dat wat dood is, dat je zelf zegt, ja, waar voed ik me nou eigenlijk mee als onreine? Met aas, hè, wat de duivel uitstalt en wat deze wereld biedt, in plaats van dat ik zuiver en rein voedsel zou eten. Hoe kan dat nou toch zeggen, dat God dat zegt? Ik voed de raaf. Dat God dan zegt, ja, de jonge duiven, die wil ik wel verzorgen. Nou, en die bijzondere arendvogelen dan, nou ook nog. Maar raven, nou nee, als die dan honger hebben, bij wijze van spreken, dan neem ik dat niet als voorbeeld voor mijn zorg voor de schepping, maar die laat ik gewoon doodhongeren. En dat zijn toch maar onreine vogels, vreselijk roofzuchtig. Nee, God hoort raven, de jongens zelfs van de raven. Dat het ingeslepen wordt in ons hart. Aanmerk de raven. Dat als je je eigen leven en je eigen gebed overziet. En dat je denkt, het is waardeloos. Het kan nooit voor God bestaan. Hij zal mij toch wel niet horen. Die en die en die. Ja, och, vast en zeker. Maar mij hoort hij niet. Pas op. Zeg, ga weg, Satan. Er staat geschreven, God hoort de raven. Zou die jou dan niet horen? Als je tot God roept. Ja, zeg je, maar is mijn gebed wel geestelijk genoeg? Ja, ja. Dat is ook zo'n vraag, hè. Waarmee de duivel soms ook kinderen van God kan plagen en pesten. Ja, je bidt wel en roept wel. Ja, kijk, het moet geestelijker zijn. Het moet zuiverder zijn. Het moet je alleen maar gaan om de eer van God. En dan zal die waarschijnlijk wel horen. En dat je daarmee aangevallen wordt, omdat je dan toch weer gaat denken dat je in jezelf iets moet kunnen opbrengen en voortbrengen voor God. Waardoor hij zal zeggen, nou, omdat je zo bent en omdat je dat gedaan hebt en omdat je die bevinding hebt en die ervaring, nou, daarom zal ik je horen. Alsof God dan toch weer zou horen om iets in ons. Nee, hoe besluiten we nou de gebeden? Ja, zeg je, nou, dat weet ik wel, om Jezus amen. Ja, het is bijna één woord, hè? Om Jezus amen. Zo gaat het zo vaak, ja, in je eigen gebed of aan tafel. Misschien moeten ook wel heel veel vaders als hoofden van de gezinnen, hè, of moeders die moeten bidden. Maar misschien moeten ze zich wel vaak beschuldigen van, ja, hoeveel kun je nou soms wel bidden. Maar dat je nou zegt, hoe vaak ben je nou echt helemaal de gedachten erbij aan de gebeden, aan tafel. Want het komt elke dag weer een paar keer terug. Om Jezus wil amen en als kind. Maar dat is wat, om Jezus wil. Amen. Niet om mij, om wat ik ben, wat ik heb te bieden aan God. Ik heb hem niks te bieden. Ja, alleen dat waarom hij me moet veroordelen. Maar om Jezus wil, om wat u gedaan hebt, Heer Jezus, aan dat kruis houdt, amen. Zal het waar en zeker zijn, heb ik hoop en verwachting dat u me horen zult. Ja, en als je nou toch dan zo'n onreine, zwarte, aasetende, roofzuchtige, zieloze raaf voelt. Ja, dan juist dan zeggen, om Jezus wil, amen. Wat is dat toch voor een groot wonder, zeg. Dat de Heere Jezus, ja, ik zou met eerbied zeggen, zo zijn best doet. Geestelijk gezien als het ware, met eerbied gezegd. Zo zijn best doet om ons te overtuigen van het feit, ik wil je horen. Ik wil je helpen. En wees nou niet zo bezorgd, want wat heb je ook aan al die bezorgdheid trouwens? Zeg eens eerlijk, zegt de Heere Jezus. Kun je 1 L aan je lengte toedoen, aan je levenslengte? Kun je 1 haar wit of zwart maken vanuit jezelf? Ga je daar zelf over? Nee toch, zegt de Heer Jezus. Kijk nou naar die raven. Hoe ze leven, zo onbezorgd. Onreine, zieloze vogels. En ik voed ze, zegt de Heer. Moet je eens kijken. Ja, dat is toch wel even wat dat de Heer ons zo wil onderwijzen vanuit zijn eigen schepping. Moeten we dan daardoor niet denken, ja, Heer, vergeef ons dat wij zo klein denken van u. Ja. En dan die lelie er nog bij. En ik zal de nadruk valt dan deze keer dan echt wel wat meer op die raven dan op die lelien. Maar die lelien, hè, die zijn juist heel mooi. Hè, die raven zijn dan, ja, eigenlijk niks. Een beetje afzichtelijk bijna. Maar die lelie zijn dan zo mooi. En dan zegt hij er, aanmerkt die lelie. Want zo mooi is Salomo zelf nog niet geweest. In al zijn heerlijkheid. En ik bekleed, hè, die bloemen van het veld al dus. Nou, zegt hij deze, als dat gras wat dan maar eventjes is. Hè, het bloeit de ene dag en de andere dag wordt in de oven geworpen. Als ik dan zo deze bloemen bekleed met heerlijkheid. Hè, zal ik u dan niet veel meer kleden? Gij klein gelovige, zegt de Heer Jezus. Wat verwacht u toch weinig van mij? Ja. Ja. Nou, zeg je. Ik heb het allemaal zo eens even aangehoord en ik snap het nu wel hoor. Ja. We moeten dus naar de raven kijken. En die raven zijn dus allemaal niks. En dan hoort God toch die raven. Hij zorgt voor ze. Het is allemaal onbegrijpelijk. Ja, nou, ik snap het nu. Maar, ja, daar komt het natuurlijk, hè. Zo langzamerhand begin ik van binnen wat te ergeren. Want, ja, zeg het eens. Ik heb in mijn leven totaal niet het gevoel dat God voor mij net zo zorgt als voor een jonge raaf. En ik ben een bezield mens. En ik doe notabene ook nog mijn best om naar God te luisteren. En ik roep en schreeuw het soms uit. Kijk, die raaf die weet niet eens dat er een God is. Hoe kan zo'n raaf tot God roepen? Maar ik roep echt tot God. Maar wat denk je? Geen antwoord hoor. En ik bid al zo lang, hè. Ja, wat bid je dan om? Dat is ook belangrijk om te beseffen. Waar bid je dan om? Als je nou je gebedslijstje als het ware zo aan de Heere Jezus geeft. En de Heere Jezus pakt dat aan met een doorstoken hand. Hè? Geef je een gebedsbriefje, zegt de Heere Jezus. Maar eens kijken wat er allemaal op staat. En als hij dan dat zo dat gebedsbriefje eens leest. En de Heere Jezus die vraagt, mag ik eens vragen. Waar, en is dit een rangorde? Wat nou bovenaan staat, vind je dat ook het belangrijkste? En vraag je daar het meeste om? En wat zijn het dan? Welke dingen zijn het dan waarmee we de Heer als het ware bestormen willen? Geef dat toch, Heere. Waar u ons dan ook om ziet roepen en schreeuwen. Geef dat toch, Heere. Wat zijn dat nou voor dingen? Zijn dat nou ook echt dingen? Dat is toch wel een eerlijke vraag, denk ik, voor ons allemaal. Zijn dat nou ook wel juist die dingen waarvan je weet, daarop ging de Heere Jezus aan het kruis. Om dat te kunnen geven, om Jezus wil, wat ik het hardste nodig heb. Iemand die dodelijk ziek is en die een gesprek heeft met de dokter. En die zegt tegen de oncoloog van alles en nog wat. En die gaat daar weg en iemand zegt, wat heb je me dan gezegd en gevraagd? Nou, ik heb hem dus gezegd dat ik af en toe zo'n last heb van die hoofdpijn. Dat vind ik allemaal zo naar en lastig. En ik heb gevraagd, ja, u kunt toch alles, dokter. Heeft u voor mij geen, kunt u niet paracetamol voor mij uitschrijven? Ja, zegt de oncoloog. Ja, dat kan ik natuurlijk. Die kunt u zelf zo kopen trouwens. Maar weet u wat ik het liefste doe? U genezen van uw dodelijke kwaal. Maar daar vraagt u helemaal niet om. Beseft u wel wat u hebt? Als we nou naar de Heere Jezus gaan en we lezen dat hij voor de raven wil zorgen. En je zegt, nou, maar ik heb helemaal niet het gevoel dat de Heer Jezus voor me zorgen wil. Hoe wil je dan dat hij voor je zorgt? Nou ja, zegt iemand, om met de deur in huis te vallen, dat ik in ieder geval niet failliet ga. Nou, wat mooi die Bijbel, maar ik moet wel eten. Ik moet wel brood op de plank komen. Ja. Ja, dat is ook zo. Ja. En wat heb ik aan zo'n tekst? Het geld komt niet uit de lucht vallen. Nee. Het groeit me niet op de rug. Nee. Wat moet je dan in zo'n situatie? Op God hopen. Hij zegt, dat helpt geen zier. Wat? Heb je het echt gedaan dan? Heb je dan zo bijvoorbeeld je bedrijf in Gods handen gelegd en zegt de Heer, ik weet het niet, help mij. En als je dat zou gedaan hebben, en je roept en schreeuwt God om hulp, Heer, help me, ik ga straks nog failliet, hoe moet dat? En met personeel, red me toch, red mijn bedrijf. Vraag dan eens aan jezelf, hoe lang is het geleden dat ik zo God aanriep voor mijn eigen ziel? Ja, zeg je, ik vind dat toch een beetje flauw, elke keer die dingen zo tegen elkaar uitspelen. Want ik bedoel, God wil toch zorgen voor ons, nou maar ik merk dat niet. En als dat dan zo zou zijn, zeg maar, wat dan? Als God je niet helpt, op die manier zoals je geholpen wil worden, op aards en tijdelijk gebied, wat doe je dan? Zeg je dan, nou laat dan maar zitten, die hele Bijbel, kerk en geloof, dan hoef ik het ook niet meer. Dus als God in het tijdelijke niet op zo'n manier zou helpen, zoals je het wilt en had gedacht, dan reken je met God af voor het eeuwige. Kan dat nou wel? Kan dat nou wel? Nou, om dan toch even in bedrijfstermen te spreken. Als je dan met je personeel daar aan tafel ging zitten. En je zegt, jongens, als het vandaag maar goed gaat. Als we deze dag redden. Nou, dan vind ik het allemaal goed. Ja, zegt personeel, maar mijn baas. Maar het gaat niet om die ene dag, maar een klein stukje. We moeten vooruitdenken. Hoe gaat het komend jaar? We moeten een prognose maken voor 5 jaar. Nee. Als die ene dag maar goed gaat. Is toch vreemd? Als je als mens dan zou zeggen. Heer, als er in dat ene korte leven wat ik hier heb, dan maar goed gaat. Gewoon op aards gebied. Dan is het goed. En dat eeuwige, dat oneindige. Ach ja, Dat bekommert mij eigenlijk niet. Kijk, en dan wil de Heer Jezus zeggen, nou moet je andersom leren denken. Waarom dan? Omdat er nog iets heel belangrijks staat en dat moet je niet vergeten. Dat hoort hij zo ontzaggelijk bij. Juist als het gaat om die aardse zorgen. Voor lichaam, voor je werk, voor gezondheid, tijd, inkomen, alles bij elkaar. Zoek het Koninkrijk van God. Ja, in Matthäus staat zelfs in hoofdstuk 6, zoek eerst het Koninkrijk van God in Matthäus 6, vers 33. Waarom zegt de Heer Jezus dat nou? Oh, hij weet het zo goed, hè. Wij denken altijd eerst, wat is voor ogen? Wat heb ik nog in mijn portemonnee? Kan ik rondkomen? Hoe gaat het met mijn lichaam? en dat eeuwige en die ziel en God. Ach, ach. Ja, is ook belangrijk natuurlijk. Maar als ik eerst hier op aarde maar enzovoort enzovoort. Andersom, zegt de Jezus. Eerst het koninkrijk God zoeken. Met hart en ziel. En al het andere. En ik weet het. Ja, ik weet het ook als ik een gesprek heb met iemand uit uw gemeente. Die in een verschrikkelijke nijpende situatie zit met zijn bedrijf als het ware. Dan kan die natuurlijk heel best zeggen. En dat geloof ik ook, dat begrijp ik ook. Ja, u makkelijk praten, u merkt er niets van in de portemonnee. Of er nou één mens in de kerk zit of 100 bewijzen. Ga toch door, hè. Die domen zijn makkelijk praten, ja. Dat snap ik ook, dat u dat zou kunnen zeggen. Dat snap ik ook. En ergens kunt u het ook wel zeggen, natuurlijk. Ergens wel. Maar uiteindelijk toch, als je geconfronteerd wordt met de eindigheid van het leven en de sterfelijkheid van jezelf, dan vallen ook al die dingen toch weg. En dan kun je elkaar toch de hand geven in totale machteloosheid. Waar moet je dan van hebben? Kijk naar de raven, zegt de Jezus. Kijk naar die raven. Ik wil voor ze zorgen. En als jij dan, als u dan met de zorg voor je ziel tot God gaat, zegt, Heere, help me. Zou die dan niet willen horen? Zeker. Ja, zeg maar, dat betwijfel ik ook, want ik roep al zo lang. Nee, echt zeker. Grijp die helemaal op aan, Heere, als u dat zegt. Ja, zegt iemand anders, maar weet je, kijk, ik heb dus begrepen. Dit zegt hij ineens tegen de discipelen. Vrees niet, gij klein kuddeke. Dat gaat natuurlijk alleen over die ene groep van die bijzondere mensen die God dan uitgekozen heeft. Maar ik voel mij zo niet. Integendeel, reden te meer om God te roepen. Zeg, Heere Jezus, als u zo'n onreine, zwarte, zieloze vogel wilt horen. Als ik dan roep, Heere, bekeer mij. Wilt u dan ook, Heere Jezus, horen, alstublieft. Wilt u mij ook geven wat ik nodig heb. En wilt u me ook leren te denken zoals u het zegt. En te bedenken dat u ons geschapen hebt voor de eeuwigheid. Wilt u dat alstublieft doen, Heere Jezus? Ja, en al die andere vragen dan en die raadsels. Dat kan ook nog, hè, dat iemand dat zegt. Ja, dat is heel mooi ook. Ik heb in mijn eigen persoonlijk leven niet echt zorgen, hoor. Zegt iemand. Maar ik kan het toch gewoon niet rijmen, zo'n tekst. Met het wereldvoedselprobleem. En met de aidswezen die in Afrika op straat liggen te sterven. En met corona trouwens, of een stukje verder terug in de tijd met Auschwitz. Ik vind het een prachtige tekst, maar ik krijg het niet gerijmd met al die vreselijke, gruwelijke dingen. En kijk eens hoeveel kinderen in het WKZ liggen, in het Prinses Maxima ziekenhuis. Maar waar is die God dan, denk ik, van binnen? Die zorgt voor de raven, maar voor hen zorgt hij niet. En toch zeg ik dan. Misschien komen heel veel van die vragen en stiekem met beschuldigingen naar het adres van God. Misschien komen ze toch voort uit het besef dat wij niet beseffen hoe ontzagwekkend groot de gevolgen van de zonde zijn uit paradijs. En hoe ontzagwekkend groot het is wat God in de Heere Jezus Christus heeft geopenbaard. En omdat we misschien wel toch niet het tijdelijke aanzien voor het eeuwige. En het eeuwige voor het tijdelijke. Waardoor we alles in hele vreemde proporties en verhoudingen zien. En zo gauw God kunnen beschuldigen en aanklagen. Niet beseffend dat de Heer Jezus daar ook gehangen heeft aan het vloekhout. En de vloek gedragen heeft en de helse smart heeft ondergaan. En zelf ook gebeden heeft. Waarom, mijn God, hebt gij mij verlaten? Als je dat eens in oog houdt, die noodkreet van de Heer Jezus tot zijn vader. Geen antwoord kreeg. Zwart was de hemel. Geen stem van God. God de Vader heeft hem in die Godverlatenheid, als het ware, gelaten. Ja, je zou haast zeggen met recht, zorgde God de Vader toen nog beter voor de raven dan voor zijn eigen zoon. Dus vergeet het niet en bedenk dat deze Heere Jezus misschien wel al die waarom vragen voor ons, hij ontkrachten kan om door te doen zeggen. Maar kijk nou eens wie ik ben en wat ik gedaan en wat mijn vader gezegd heeft. Je zou zeggen, probeer het uit, stel me op de proef. Malachi 3, beproef mij nu daarin. Stel me op de proef, zegt de Heer. En breng de tiende in mijn schathuis en zal ik de schatkamers van de hemel de vensters openen. Wat verwachten we van de Heer? Als we bedenken waarvoor hij gekomen is, zijn onze verwachtingen van deze God, die zich in de Heer Jezus zo geopenbaard heeft, zijn onze verwachtingen wel goed genoeg op hem afgestemd? Ik blijf het altijd prachtig vinden dat het in gebarentaal de Heer Jezus wordt omschreven. En dan zegt de doventolk altijd zo. Zo. Die kan natuurlijk niet praten, maar die gaat maar met gebaar doen. Als de Heer Jezus dan wordt geuit en wordt, zijn naam wordt gesproken, dan zegt de doventolk zo. Die wijst even naar die twee handen. Zo, kijk, dat is de Heer Jezus. Hè? Degene die de spijkers door zijn handen heeft gehad. Als we dan zo bidden tot God, bedenken we dan altijd weer, ik bid tot degene die spijkers door zijn handen heeft gehad. Bij alle aardse zorgen en noden. Opdat ik op het lam zal rusten. Zoek eerst. Zoek het koninkrijk van God. Dus raven, lelies en zoeken. Zoeken het koninkrijk van God. Ik besluit met deze twee dingen. Meneer van Pozek, het eind van de 19e eeuw, die schreef liederen en gedichten. En die kwam een keer in een oude kerk en dan zag hij helemaal boven die kerk, daar was een lam ingemetseld. Hij denkt, wat vreemd, wat bijzonder. Zegt, waarom is dat lam daar ingemetseld? Ja, zei hij, daar zit een verhaal aan vast. Daar was een keer een bouwvakker en die was daar bezig en die viel toen naar beneden. Toen hij bezig was met het bouwen of restaureren van de kerk. En toen viel hij in het gras, maar hij zou doodgevallen zijn. Maar dan liepen daar toevallig, ja niet toevallig dus, liepen daar schapen. En toen viel die man met zijn volgewicht op zo'n schaap. En dat was zijn redding. Dat schaap brak zijn val. Maar dat schaap is onder zijn gewicht en onder die ontzaglijke val en klap gedood. Maar die man is gered. En toen heeft die bouwvakker gedacht, dit wil ik mijn leven niet meer vergeten. En heeft hij een lam ingemetseld in die kerk daar. En toen heeft hij John van Pozek een gedicht en lied gemaakt. Op het Godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bid ik aan. Zie je, dat is het, hè. Op het Godslam rust mijn zielen. En vanuit het rusten op God, op het Lam van God, dan mag je al je gebeden en al je vragen bij de Heer neerleggen. Maar rustend op het Lam. En zolang je nog niet op dat Lam rust, besef dan dat je zoveel bezig bent met gebedspunten en zaken waarvan de Heer Jezus zegt, ja, maar je gaat aan mij voorbij. Ja. Ja, hoe vaak moet dat niet beleiden? Heer, u hebt gelijk, ik ga aan u voorbij. Terwijl u zoveel gezegd en geschreven hebt, waardoor ik u zou moeten eren en dienen. Op het Godslam rust mijn zielen. En het tweede is, als we op dat Godslam rusten, dan, ik hoor dat pas, dat is een bekend lied wel, hè? No Turning Back heet dat dan, ik ga niet meer terug. Maar het is oorspronkelijk geschreven in de Engelse taal, maar in de taal van een stam van de mensen in West-India. In 1904 was er een opwekking in Wales en dan is er een jonge man vanuit Wales. Die is gegaan naar het westen van India, omdat hij zo graag het evangelie daar ook wilde vertellen. En toen kwam hij daar, toen hebben ze nog gezegd, doe dat niet, want ze zijn zeer moordzuchtig. En hij zei, ja, maar ik wil toch echt gaan, ik wil het evangelie vertellen. Nou, dat heeft hij gedaan, en toen was daar een man, een man die daar behoorde tot een bepaalde stam. En die man die heeft gezegd, ja, dit is het, en die kwam tot geloof en bekering. En toen kwam het stamhoofd. En hij zei, denk erom, zegt hij, zweer ik dit geloof af. Maar hij zei, nee, ik ga niet meer terug. En zo is dat Engels lied ontstaan, No Turning Back. I have decided to follow Jesus, heet het dan. Ja, dat weet ik wel, dat kun je altijd weer bij bedenken. Is dat niet allemaal een beetje te veel, alsof we het allemaal zelf doen? Nee, maar het gaat erom dat die man dat toen voor zichzelf wist. Hè? Nee, deze Heer Jezus. Ik heb besloten al het andere dus achter me te laten. Dus hij had stamhoofd, dan zal ik uw kinderen doden, heeft hij gedaan. Als u niet weigert het geloof op te geven. Hij zegt, ik ga niet terug. Dan zal ik uw vrouw doden. Hij zegt, ik ga niet terug. Ik kan niet anders, ik heb besloten deze Heer Jezus te volgen. Hij zegt, dan zal ik u zelf doden. Toen zei hij, de wereld achter mij, het kruis voor mij. Ik zal niet opgeven, ik ga niet terug. Wat heeft die man gedaan? De stamhoofd heeft die gelovige man gedood. En al die getuigen die daarbij waren van die stam, die hebben dat gezien. Vele, vele kwamen tot geloof. Omdat ze dachten, dit geloof, dat bezielt je zodanig dat je alles wil loslaten en veroverd wilt hebben. Om deze God, deze onbekende God, deze Jezus te volgen. Wat moet hij dan wel niet een blijdschap geven? Vele kwamen tot geloof. En weet je wie ook? Dat stamhoofd. Zelfs die man, die heeft uiteindelijk als het ware moeten denken. Hier geef ik het tegen op. Tegen zo'n God kan ik niet vechten. Die zoveel liefde blijkbaar kan geven in het hart. Dat je zegt, als het moet laat ik alles los. Maar ik ga niet meer terug. Ik wil niet meer het leven in zonder die Jezus. Zo? Zo leven? Rustend op het Lam van God? Met dat in je hart? Nee, ik wil niet meer terug. Nee, duivel, wat je me ook biedt. Ik ga niet meer terug. Ik kan het niet meer. Ik kan niet meer echt geluk vinden. Ja, ik kan nog wel veel struikelen in de zonde. Maar ik houd het er niet in uit. Ik kan er geen echte blijdschap, geen vrede in vinden. Dat heeft God eruit gehaald. Hij heeft mij doen zien. Alleen deze Jezus. En als hij dan zijn eigen zoon niet gespaard heeft, roept Paulus uit in Romeinen 8 vers 32. Maar hem voor ons allen overgegeven heeft. Hoe zal hij ons ook met hem aan niet alle dingen schenken? Alsof Paulus zegt tegen de Romeinse gelovigen, de gelovigen, christenen en joden, als God zijn eigen zoon niet eens gespaard heeft, maar hem het kruis heeft overgegeven, zal er in al die andere kleine dingen niet voor ons willen zorgen en willen geven wat wij nodig hebben? Jazeker, wat wij nodig hebben, zoals hij het nodig vindt. En daarom zegt Johannes, en wij weten dat als wij iets bidden naar zijn wil, dan zal hij ons horen, dan zal hij ons geven wat wij nodig hebben. O, dat we meer vertrouwen en verwachting hebben van God. Let op de raven, let op de lelies en zoek eerst het koninkrijk van God. Amen. Laten we samen gaan zingen. Dan doen we nu uit Psalm, of luisteren naar Psalm 119 en daarvan het derde en ook het 86e vers, Psalm 119. Vers 3 en 86 en die versen die luiden als volgt. O, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd, onbezorgd. Dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkzaam waren geweest hoe uw geboden mij tot uw liefde wekken. Dat is het derde vers en ook het 86e vers. En dat luidt als volgt. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wanneer ik door uw geest uw wetten leer, dan zal mijn tong uw redenen vermelden. Want uw geboden gewoon zijn waarlijk recht. O, gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. 3 en 86 van Psalm 119. Gemeente, laat ons samen danken en bidden. Heere, gij God van Elia, die hem door de raven gevoed heeft. En gij God van Job, die gesproken hebt tot hem om onderwijs te krijgen vanuit uw schepping. Omdat u de jonge raven hoort als zij schreeuwen tot God, terwijl het geen bidden is, Heere. Wilt u ons geven dat wij daarom leren geloven, dat u ons hoort en dat u ons ziet als wij tot u roepen. En dat wat wij voor geen eens voor bidden kunnen houden, Heer, dat u het hoort, o grote God, wij bidden. U hebt Simson gehoord toen hij daar riep, vanuit die afgodstempel, gedenk mij, Heer. Nog eenmaal om een wraken voor mijn twee ogen. U hebt hem gehoord, Heer. En als wij dan zouden zeggen, had hij dat nou verdiend? Nee, toch zeker. Maar wie dan wel? Wie kan dan zeggen uit deze gemeente, ja, maar ik heb het wel een beetje meer verdiend dat God mij dan ook echt wel hoort en dat hij naar mij luistert en mij verhoort. Als dat zo is, dan hoef je ook niet meer te eindigen met om Jezus wil. Dan kun je zeggen om mijn eigen gerechtigheid wil en om mijn eigen gehoorzaamheid wil, Heere, wilt u mij horen. Wilt u mij genadig, nee niet genadig, maar wilt u mij eerlijk belonen. Want ik zoek u zo hard, ik ben zo goed, Heere. Wat klinkt dat walgelijk als wij dat zo zouden zeggen. Wat klinkt dat tot oneer en tot smaad van u, o Heere Jezus. Alsof u niet de waarheid gesproken hebt over ons wat uit ons menselijk hart voorkomt. Alsof u niet de waarheid gesproken hebt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Alleen door u, Heere Jezus. Heere, dan bidden we, bekeer ons, o grote God, trek ons weg bij de ravijnen van deze wereld. Waar de duivel ons zo graag in wil trekken, Heere, maar houd ons erbij weg. Trek ons tot u, Heere. Dan zullen we u nalopen, u aankleven. En Heere, alles om ons heen roept over anderhalve meter. En niet te dichtbij, maar u, Heere Jezus, zegt, kom bij mij. Kleef mij aan, zoek mijn aanwezigheid. Leef in mijn nabijheid. Zo dicht mogelijk tegen u aan, Heere Jezus, als het ware, zoals u het gezegd. Ook in Deuteronomium, want hij is uw lof. De Heere, uw God, zult gij aanhangen. Aankleven, Heere, dat we zo u achteraan lopen. Wilt u ons bewaren en beschermen, Heer, in de komende week. Zegen uw woord, Heer, als het opnieuw uitgaat op deze dag vanavond. Help en schenk uw Heilige Geest in onze harten, bij het spreken, bij het luisteren. Bezoek ons land, Heer. Geef ons niet over aan onszelf. Gedenk alle vaders op deze dag. Heer, help hen. Help ons, Heer, om te bedenken waarin wij allemaal ja gezegd hebben tegen u, wat wij u allemaal beloofd hebben, ook als vader. Heere, gedenk ons als wij vader hadden willen worden. Heere, maar het ging anders, Heere Jezus, wilt u dan ook alstublieft helpen en sterk. En dat dan toch ook deze tekst over de raven en de lelies in die wond, Heere, olie mag zijn. Om toch alles van u te verwachten, al blijft die wond trekken en schrijnen. Maar Heere, wilt u helpen, ook als we verliezen hebben geleden, Heere. Heere, aan u hebben moeten afstaan, hebben moeten verliezen door de dood, Heere. Een wond in het vaderhart geslagen, gedenken aan, Heere. Wilt u sterken daarin en goed en nabij zijn, Heere. En doe ons toch bedenken. Geen vader sloeg met groter mededogen op, Heere, met die tedere ogen van u. Op het kroost, op de nakomelingen van Israël. Deze God, Heere, leer ons alles van u verwachten. En door de Heilige Geest roepen, om Jezus wil, Abba Vader. Heere, ga met ons. Deze dag, zegende mannen, broeders, heren van de kerkraad, wilt u uw hulp schenken. Bij alles wat zij moeten en mogen doen, om tot een zegen gesteld te worden, Heere. In uw dienst, Heere, dat bidden we. Geef uw genade, Heere. En uw zegen in alle opzichten, Heere, dat vragen we u. Omdat wij van u afhankelijk zijn en moeten zijn. En altijd weer moeten zijn. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij eindigen met Psalm 145 en daarvan het zesde vers, Psalm 145, vers 6. De Heer is recht. In al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij. De ziel die tot hem zucht, hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Dat ongeveinsd in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. 145 vers 6 als de slotpsalm. dan heen, ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam opleggen, op wat u gezegend zult zijn en tot een zegen zult wezen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.
Zegen.